Gemeente van de gemeente van Christus, soms krijg je door de bus van die reisgidsen, van vakantiefolders, met prachtige plaatjes en dan staat er soms bij bestemmingen die je in je leven nog gezien moet hebben. 10 dingen die je in je leven nog moet zien voordat je sterft. De prachtige bergen van Himalaya, de vlaktes van Patagonië in Zuid-Amerika, piramide van Egypte, trek toch door de Alpen, prachtige stranden, de zee. En op een of andere manier appelleert dat wel aan verlangens, want er zijn natuurlijk altijd nog wel dingen die je in leven graag wil doen of zien. Er is een stichting, Make a Wish, maak een wens, die vervult de liefste wens van kinderen die ernstig ziek zijn. Die soms weinig kunnen, die misschien wel op korte termijn gaan sterven, die hebben dan 1 verlangen, 1 wens en die stichting vervult die dan. Ontroerende getuigenissen zijn dat soms. En als je zelf ernstig ziek bent, of in de laatste fase van je leven bent aangekomen, dan zijn er misschien ook nog wel dingen die je graag nog wilt doen of meemaken. Het huwelijk van een van je kinderen, een jubileum, de geboorte meemaken van een kleinkind. En weet u, als er 1 ding is wat je ziet bij mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat zij gaan van Jezus en naar Jezus alleen. Want zo vaak in ons leven is het Jezus en. Jezus en mijn werk, carrière. Jezus en mijn gezin. Jezus en de dingen die ik zo graag allemaal wil doen. Maar als mensen weten dat ze hun schepper gaan ontmoeten, dan verengt de focus zich. Dan komt er die concentratie op waar het echt op aankomt. Dan gaat het van Jezus en naar Jezus alleen. En dat is de ontdekking, dat de Heer Jezus geen rol speelt in je leven. Zoals iemand zei, zelfs niet de hoofdrol, maar dat Hij de regisseur is. Je schepper. En in de Heer Jezus je verlosser die het voor het zeggen heeft in je leven. En dat was de grote ontdekking van apostel Paulus geweest. Door schade en schande heen. Hij schrijft ergens wat voor mij winst was, waar ik helemaal voor ging. Al die dingen die ik in mijn leven zo graag nog wilde doen, die heb ik om Christus wil schade geacht. En nu is er eigenlijk nog maar 1 ding waar ik echt naar verlang. Is dat ik Heer Jezus beter leer kennen. Daar strek ik mij naar uit. Het was de grote ontdekking van Paulus. Jezus alleen. En daarover wil ik met u en jou nadenken vanmorgen. Want hoe kom je nu zo ver in je leven dat het gaat van Jezus en naar Jezus alleen? Welke stappen zijn hiervoor nodig? Nou, dat gaan we zien. Ik noem er 5 vanmorgen in dit gedeelte. Het is een bijzonder gebeuren op de berg. De Heer Jezus heeft net indringend gesproken met zijn discipelen over de weg die hij gaat naar Jeruzalem. Hij gaat sterven. Hij gaat als hoge priester een offer brengen. De weg van de glorie loopt via het kruis. Hij is op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven als losprijs, verzoening te doen voor de zonde. Hij gaat naar Golgotha om de machten van de dood en de duivel, de zonde te verslaan. Maar voordat het zover is, neemt hij 3 van zijn discipelen met zich mee de berg op. En Matthäus zegt dat het een hoge berg is. En daar op die berg zijn ze helemaal alleen met Jezus. En dat is de eerste stap. Om te komen tot Jezus alleen, dat is de alleenzaamheid. Wil je komen tot Jezus alleen, dan is dat nodig. Dat er momenten zijn in je leven dat je de eenzaamheid opzoekt. Dat je misschien wel naar buiten gaat, de bergen in, de bossen in, het strand. Dat je gaat wandelen, alleen of met je geliefde. Maar daar waar je wandelt met de Heere God. Vanuit een verlangen, vanuit een gebed. Heere God, ik wil meer van u in mijn leven zien. Dat je op zoek gaat naar het hart van wie de Heer Jezus is. Dat je hem de ruimte geeft, de rust om tot je te spreken. Soms worden zomaar aan het strand, vallen daar de beslissingen. En ik herinner me dat uit mijn eigen leven, toen het beroep vanuit Gouda kwam, toen ik in Woerden dominee was. Dat in die meivakantie, toen ik de beslissing moest nemen, ik in Oudorp op het strand was, in de duinen. In het gesprek met de Heere God. Daar op het strand kreeg ik antwoord op mijn vragen, werden de bezwaren weggenomen. En misschien kent u dat wel, zo'n moment dat je daar in de alleenzaamheid bent. Dat God tot je spreekt. Jezus neemt zijn discipelen mee. De eerste stap op een hoge berg in de eenzaamheid. Samen met hem. En daar gebeurt het. Dan gebeurden er twee dingen. Vers 2. Dat Jezus' gezicht begint te stralen als de zon. De hemelse glorie wordt ineens zichtbaar. Het gezicht van onze heiland die straalt. Zijn ogen, zijn lippen, zijn gelaatsuitdrukking. Zijn vriendelijke ogen. Alles baat zich in hemels licht. En de discipelen die kenden hem tot dan toe in zijn aardse gestalte. Maar hier daar op de berg zien ze even Jezus zoals hij werkelijk is. Als de hemelse Heer. Zijn glorie en majesteit. De discipelen zien Jezus hoe hij straks in de hemel zal zijn. In zijn glorie, in zijn majesteit. Deze Jezus van de berg waar Petrus later over schrijft, die ontmoeting die zo'n indruk maakt op zijn leven, deze Jezus die ze kennen, zullen ze straks in de hemel ook herkennen. Want het is hetzelfde gelaat, dezelfde stem. Als ze hem zien in zijn volle glorie, dat is Jezus. En weet u gemeente, zo zal het bij ons ook zijn. Als wij hebben geïnvesteerd in de relatie met hem, dan zal hij straks voor ons geen vreemde zijn. Dan zullen we hem straks herkennen aan zijn stem, aan zijn gelaat. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Misschien heb je dat wel eens gedaan, dat je een lamp had en dat je daar een kledingstuk over hing. En vanuit... Ja, dat kledingstuk, dat een blouse of zo, ligt dan heel bijzonder op. En zo is dat Jezus van binnenuit begint te stralen. Niet van buiten, maar van binnenuit verandert hij. Griekse woord metamorfose. Even in herinnering, weten we het nog? Toen Mozes op de berg was, een ontmoeting met de Heere God om de wet te ontvangen, toen werd hij zo vervuld van de heerlijkheid van God, dat toen hij afdaalde, zijn gezicht straalde. En hij kon niet onder de mensen, onder het volk zijn. Hij moest voortdurend zijn gezicht bedekken, want het was te fel, te hemels. En die heerlijkheid van Jezus is nog vele malen groter. Het straalt van hem af, van zijn gezicht. En Jezus op aarde, zoals ze hem hadden leren kennen, droeg die heerlijkheid in zich. Altijd met zich mee. Soms zag je er iets van, maar meestal beheerste hij zich. En zagen ze hem in zijn menselijke gedaante. Maar hier op de berg, even een tipje van de sluier, wordt door hem opgelicht en ze zien de glorie van Jezus. Op de berg alleen, de eerste stap in de alleenzaamheid, kun je tot een nieuwe ontdekking komen van wie de Heer Jezus is, van wie God is. Aan het strand of in het bos of waar u de plekken dat u alleen bent met de Heere God. Dat is de eerste stap. Maar het is nog niet genoeg om te komen tot Jezus alleen. Er is nog een tweede stap. Om te komen tot Jezus alleen is het in de tweede plaats nodig dat je voorbij Mozes gaat. Mozes, hij is daar. Mozes, de grote wetgever van het oude verbond. Hij die bekend is geworden omdat hij de Torah, de tafels van de wet van God ontvangt en aan het volk onderwees. Die wet van God, die heilig is, zuiver en goed. Alleen maar schitterend. Die wet die tegen het volk zei, heb de Heere God lief boven alles. En je naast als jezelf. Die wet zei, wees heilig, want ik ben heilig. Die wet die de uitdrukking vormt van de wil van de Heere God voor zijn volk. Die wet zoals Paulus zegt, die helemaal goed en volmaakt is. Schitterend, Mozes. Maar die wet is ook verpletterend. En dat is wel gebleken, want niemand kan die wet houden. Niemand kan die wet ten volle houden. De ladder om naar de hemel te klimmen, de hemelse heerlijkheid door goede daden, die is te hoog voor ons. Die wet die brengt alleen maar tot wanhoop. Doe dit en je zult leven, maar als je het niet doet, als je het niet kunt, niet wilt, ze niet van komt, dan loopt het niet goed af. Zal Mozes daar met de Heer Jezus over gesproken hebben? Te berg? Over de geschiedenis van Israël? Over wat hij geprobeerd heeft en dat hij de woorden heeft doorgegeven, maar dat het er steeds maar niet van kwam? Zal Mozes tegen de Heer Jezus hebben gezegd, er is nog wat anders nodig? Iemand anders. En weet u, de enige hoop op de hemelse heerlijkheid ligt niet in Mozes en in de wet, maar in Jezus alleen. Want Hij heeft die wet ten volle vervuld. Wat wij niet konden, heeft Hij gedaan. En als we door het geloof met Hem verbonden zijn, dan mogen wij in die vrucht daarvan delen. Jezus, die meer van ons houdt dan wij van Hem. Mijn liefde voor Hem is maar een klein kraantje dat druppelt ten opzichte van de stroom van liefde van Hem. De liefde van de Heer Jezus is zo hoog dat ik er niet boven kan. Het is zo diep dat ik niet dieper kan komen, dat ik die nooit kan peilen. Die is zo breed, ik hem niet kan begrijpen, al had ik vleugels van de adelaar. Die liefde van Jezus alleen. Als je wilt komen tot Jezus alleen in je leven, dan moet je niet alleen voorbij Mozes, maar dan moet je ook voorbij Elia, de derde stap. Want naast Mozes verschijnt ook Elia aan Jezus. Het is trouwens wel bijzonder, even tussen haakjes, dat Mozes en Elia herkend worden. Zal er herkenning zijn in de hemel? Ja. Mozes en Elia, ze leven nog. Ook dat is bijzonder. En ze spreken met de Heer Jezus. Het is continuïteit tussen het oude en het nieuwe verbond. Er zit zoveel in dit gedeelte, laat ik nu even liggen. Maar naast Mozes staat Elia, de grote en eerbiedwaardige profeet, de profeet van alle profeten, om zo te zeggen. De representant van de profetie van het oude verbond. En weet u, we leven in de tijd van de verkiezingen. Je hoort allerlei geluiden van politici. Maar dwars doorheen proef je in de samenleving toch een sterker gevoel dat als we nou samen de handen ineens slaan, na de verkiezingen, als de verschillen worden overbrugd, dan kunnen we samen Nederland weer sterker en beter maken. Zodat de verdeeldheid erboven komen. We kunnen een samenleving maken waarin iedereen vooruit komt. Met elkaar de schouders eronder zet. In de wetenschap en de technologische ontwikkeling zit ook iets van maakbaarheid. Dat het beter komt, dat we meer inzicht krijgen, dat we de mensheid verder kunnen helpen. En als onze krachtenbunden samen sterk zijn, dan komt het allemaal goed. Maar dat zeggen de profeten niet. Het gaat niet goed, het gaat juist steeds slechter. Als je naar ze luistert. Als je aan de profeten van het oude verbond vraagt hoe ziet die toekomst eruit, dan zeggen ze dat de aarde zal wankelen in hun grondvesten. Dat onze planeet zal knarsen in haar scharnieren. Dat er over deze aarde rampen en oorlogen zullen nog gaan komen. Het scenario dat Openbaringen schetst, in de laatste hoofdstuk, dat boort elk optimisme de grond in. De grondvesten van deze wereld zullen wankelen, bergen zullen wijken, heuvels zullen wankelen. En als dat dan gaat gebeuren, dan komt het erop aan. Ja, waar komt het dan op aan? Onze enige hoop op vooruitgang, onze enige hoop op Gods nieuwe wereld is dan Jezus alleen. We moeten de profeten blijven bestuderen. We moeten nog veel meer doen. Om de tekenen van de toekomst te verstaan. Daar spreken ze over. En we moeten de lessen van ze serieus nemen. Maar om te komen tot Jezus alleen, moet je verder gaan dan Elia. Moeten we verder reizen naar Jezus toe. En op Hem ons hart richten. Want Hij komt terug. Hij zal oordelen de leven en de doden. Hij komt en zal de zijnen redden en nieuw maken. De toekomst van de wereld en de toekomst van mijn, uw en jouw leven is alleen geborgen in Hem. In Jezus alleen. Om in het geloof te komen van Jezus en tot Heer Jezus alleen, moeten we niet alleen de alleenzaamheid zoeken, moeten we verder gaan dan Mozes, moeten we verder gaan dan Elia. Ik kom bij de vierde stap, dan moeten we ook voorbij onszelf. Dat is de vierde stap. Laten we even kijken naar Petrus. Jezus is daar op de berg in zijn volle glorie en heerlijkheid. En met dat hij dat ziet, begint hij te praten. Heer, het is schitterend hier, in de gloria. Wat is het goed om daar te zijn, de heerlijkheid van God rust op de berg. De Shechina van God daalde neer. Ze zijn allemaal in de tegenwoordigheid van de Heere. Mozes en Elias, de glorie van God zichtbaar in Jezus. Laten we een tent bouwen. Het is zo goed om hier te zijn. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind het zo herkenbaar van Petrus. En soms heb je dat gevoel, hè. Na een kerkdienst, als de Heere God dat je heeft gesproken, er een psalm, een lied was dat je hart raakte, dat je antwoord kreeg op een vraag, dat je de nabijheid van God ervoor, zijn bemoediging, wil je dat vasthouden. Even geen zin aan gezeur aan je hoofd, dan wil je dat moment vasthouden. Even een tent opslaan, daar. Naar waar God is. Maar een tent kan de hemel niet vasthouden. Petrus zit ernaast. Want voor de kroon komt eerst het kruis. De glorie van God is alleen te bereiken via Golgotha, niet andersom. Niet anders. Via het lijden, via de verzoening, de weg die Jezus gaat. Door het lijden naar de heerlijkheid, per aspera ad astra, weet u het nog? God leidt ons langs die weg. Maar Petrus die spreekt. Hij had moeten zwijgen in aanbidding. Maar Petrus begint te spreken. Op dat heerlijke moment als God zich openbaart, verheft hij zijn stem. En moet eens kijken naar vers 5. Terwijl hij sprak, God onderbreekt Petrus. Petrus, hou nu maar je mond, want ik wil wat zeggen. Terwijl hij nog sprak, klinkt er een stem uit de wolk. God spreekt, Petrus, hij had moeten zwijgen. En weet u, in het evangelie van Lucas, parallelle geschiedenis, vinden we een paar details die we hier nog niet vinden. Daar vertelt Lucas dat het gesprek van de Heer Jezus met Mozes en Elia gaat over zijn uitgang. In het Grieks over zijn exodus. Jezus voert met Mozes en Elia een gesprek over de weg naar Golgotha. Dat is de exodus. Dat is de grote bevrijding die hij gaat brengen. Bevrijding uit de slavernij van de zonde. Jezus doet de exodus over. De uittocht. Ze spreken daarover. Daar vallen beslissingen. In dat hemelse gesprek. Maar wat vertelt Lucas erbij? Als Jezus daar zo in gesprek is met de vertegenwoordigers van het oude verbond, dan vallen de discipelen in slaap. Petrus, Jacobus en Johannes, ze slapen. De gouden drie, de intimi van het team van de Heer Jezus, ze slapen op de berg van de verheerlijking. Het kernteam is in slaap gedoezeld. Ze slapen op de berg van de verheerlijking en straks in de hof van de verschrikking slapen ze weer. Als Jezus zijn glorie laat zien, als hij lijdt in Gethsemane, dan slapen zijn discipelen. Wat is dat toch? Dat op het moment dat het erop aankomt, dat je slaapt. Dat je niet thuis geeft. Dat je niet wakker bent. Op het moment dat je moet waken en er helemaal voor de Heere moet zijn, dan kan hij niet op je rekenen, dan kan hij niet op je spreken. Weet u dat wat er met die drie gebeurt, dat is wel herkenbaar, denk ik. Ik weet niet hoe dat in uw leven is, maar het overkomt ons toch ook wel. Dat op die momenten dat we alert moeten zijn, dat we slapen. En waarom is dat? Is dat desinteresse in de zaken van de Heere God? Is onze ziel door de zonde zo verhard geworden? Is het een soort overlevingsmechanisme omdat we bang zijn voor wat de Heere God tot ons zou kunnen spreken? Wat is het? Dat we zo vaak te moe en te duf zijn om de woorden van de Heere God te ontvangen. Waarom slapen we op die momenten dat we wakker moeten zijn? Waarom spreken we op die momenten dat we moeten zwijgen? Waarom staan we op die momenten dat we op onze knieën moeten zitten? De momenten dat de Heere God wil spreken en zijn glorie wil laten zien. Daar in Gethsemane had Jezus de hulp van zijn discipelen nodig. Maar ze gaven niet thuis. Wat is dat toch? Zou Paulus dat bedoelen als hij tegen de gemeente zegt: broeders en zusters, ontwaak. Gij die slaapt, sta op uit de doden. En laat Christus over u lichten. Opdat je dan komt tot dat moment in je leven van Jezus alleen. Moet je voorbij de wet, voorbij de profeet, dan moet je voorbij aan jezelf, voorbij aan je spreken terwijl je had moeten zwijgen, je slapen terwijl je wakker had moeten zijn, om te komen tot Jezus alleen. Wat is daarvoor nodig? Ik noem nog een laatste stap, daar eindig ik mee. Om te komen tot Jezus alleen, is alleen Jezus nodig. Meer niet. Op de berg, als God het hemelse licht uitdoet, de heerlijkheid is weg en Mozes en Elia zijn weg, dan is daar alleen nog de wolk. Dan is op de berg de wolk die zwanger is van de Heere God, de hemelse heerlijkheid. Maar als Jezus het licht, als God het licht uitdoet, dan zien de discipelen niemand anders, vers 8, dan Jezus alleen. Mozes de grote wetgever. Maar de Heer Jezus is het die de wet heeft vervuld. Elia de profeet, de hervormer. Maar de Heer Jezus, niemand is zo effectief in zijn heilswerk als hij. Mozes de voorbidder, maar niemand kon zo krachtig bidden als hij. Als God het licht uitdoet, dan zien de discipelen alleen de Heer Jezus. Jezus blijft. En daar gaat het om. Dat is genoeg om te leven en te sterven. Wat zou je graag in je leven nog een keer hebben willen zien? Wat zou je graag in je leven nog een keer hebben willen meemaken? Als God het licht uitdoet, dan blijft daar die stem uit de wolk. En God zegt: luister naar hem. En dat Griekse woordje akouo, dat betekent meer dan luisteren. Daar zit ook het woordje gehoorzamen in. De Vader zegt tegen de discipelen: als je straks de berg af gaat, is er maar één ding in je leven wat je moet doen. Je moet naar Jezus luisteren. Doe alles wat hij zegt. Zo komt het in je leven tot Jezus alleen. Maar kan ik dat wel? Komt het er in mijn leven wel van? Als de Vader zegt: luister naar hem. Wat zegt Jezus dan? Dit: ik ga naar Golgotha voor jou. Ik zal je zonde dragen en verzoenen. Hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd. Ik ga naar Golgotha om de toorn van de Vader te dragen die op ons leven rust. Ik doe dit voor jou, voor u. Omdat je zult leven. Dat je straks ook in je hemelse heerlijkheid zult delen. Ik zal door iedereen verlaten worden, maar jij, je hoeft nooit meer alleen te zijn. Ik zal de macht van de boze breken, opdat je in de vrijheid kunt leven. Dat je vergeving ontvangt. Luister naar hem, zegt de Vader. Ik voor jou, zegt Jezus. Weet u, gemeente, in het boek Exodus, als het volk gezondigd heeft, gaf God aan Mozes de opdracht om een staf te pakken met een slang daarbovenop. Die moest hij hoog houden en iedereen moest naar de slang kijken om gered te worden van het gif van de zonde. En die stem die uit de hemel klinkt is als die staf die in de lucht zit. Luister naar hem. De stem van de Vader wijst op Jezus alleen. Hem heb ik nodig om gered te worden. We zijn hier vanmorgen in de kerk. In de tegenwoordigheid van de Heere God. Allemaal verschillend. Maar met ons leven staan we voor een heilig en zuiver God. En misschien is het wel zo dat we in ons leven vooral in eigen kracht hebben geleefd. Misschien is het wel zo dat we bezig waren met de dingen die wij belangrijk vonden. Misschien was onze tong zo scherp als een scheermes, of onze nek zo stijf en koppig. Misschien hebben we heel veel tijd verloren laten gaan aan dingen die geen waarde hebben. Misschien lukt het ons geen eens om 5 minuten per dag te bidden. Daar moeten we ons van bekeren. En het woord van de Vader vanmorgen. Goed horen. En ik bid dat de stem van die klinkt gegrift wordt in je hart. Luister naar hem. Dat is genoeg. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft dit heil- en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is mijn gebed. Voor u, voor mezelf, voor ons vanmorgen. We gaan erover zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld. Dat is een gebed. Vernieuw ons. Heer, ik wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduw in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toebehoren. Omdat het Goede Vrijdag is geweest en Paas. Omdat Jezus die Exodus tot het einde toe heeft volbracht. Daarom het gebed. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Waarom? Opdat anderen het ook gaan zien. Dat Jezus alleen hoop kan geven. Hoop om te leven en om te sterven. Opdat anderen ook komen, net als wij, tot Jezus alleen. En zij sloegen hun ogen op. En ze zagen niemand anders. Dan Jezus alleen. En jij en u. Amen.